Dag en welkom bij aflevering 28 van De Belegger. Vandaag hebben we een leuk gesprek met Janneke Willemsen. Veel mensen zullen haar kennen van RTLZ. Ze is financieel journalist, daarnaast ondernemer en ook beurscommentator. En tijdens deze aflevering gaan we het met haar hebben over haarzelf. Haar even leren kennen. We zullen het over haar boek hebben. En een scala aan onderwerpen die vandaag de dag mensen bezighouden. We zullen het hebben over de crisis, we zullen het hebben over haar portfolio, we zullen het hebben over hoe zij aandelen kiest, we zullen het hebben over Shell, we zullen het hebben over wie de volgende Shell wordt, dus de volgende grootste bedrijf in Nederland, en we zullen het hebben over beginnersfouten en al dat soort onderwerpen. Dus zorg dat je tot het einde kijkt. En ik zal ook over de loop van de week verschillende fragmenten hiervan opnemen en uitzenden. Dus mocht je niet alles kunnen kijken, misschien dat er leuke stukjes zijn later die ik ga uploaden die je interessant vindt. Dus dat gezegd te hebben, eerst de intro. Vandaag hebben we iemand te gast waarvan ik denk dat iedereen die in de community zit haar kent. Ze is financieel journalist, maar daarnaast ook ondernemer. En het is niemand minder dan Janneke Willemsen. Janneke, goed dat je er bent. Hoe gaat het eigenlijk met je?
Ja, met mij gaat het eigenlijk heel erg goed. En ook met het ondernemen gaat het heel erg goed. Ik heb het eigenlijk nog nooit zo druk gehad. Dit jaar is mijn boek uitgekomen, Blondjes Beleggen Beter. Ik had natuurlijk al heel lang een blog, blondjesbeleggenbeter.nl. En nou ja, dat boek heeft dus dezelfde titel en gaat heel erg over beginnen met beleggen en hoe ik dat gedaan heb. Maar ik heb ook nog een online training gelanceerd. En ik denk vaak net even wat te makkelijk over het doen van dat soort dingen. Dus dat is van de ene kant heel leuk, want daardoor begin je ook. Hè? Maar daardoor is er ook een ongelooflijk berg werk op me afgekomen. En daar heb ik eigenlijk zelf voor gezorgd wat gebeurd is. Maar het loopt gewoon heel goed, maar ik heb het daardoor heel erg druk. En ik kan me ook voorstellen voor mensen die... kijk, ik ben ZZP'er, dus, en ik haalde eigenlijk 100% van mijn omzet uit presenteren op televisie, maar ook van evenementen op locatie. Nou ja, die gaan natuurlijk allemaal niet meer door. Dus eigenlijk is 100% van mijn omzet toen weggevallen. En het grappige is, door die online training, dat loopt zo goed dat daardoor hoef ik geen steun aan te vragen. Dus dat is voor mij ontzettend, ontzettend fijn. En ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn, ja, ook bijvoorbeeld mensen in de horeca of andere branches die hier zo ontzettend veel last van hebben. En dan weet ik hoeveel geluk ik heb dat ik daar geen last van heb.
Ja zeker. En voor wie zouden je trainingen bijvoorbeeld zijn? Wie zouden daar interesse in hebben?
Nou, die training die ik heb gemaakt, die is echt puur voor mensen die al heel lang denken om te beginnen met beleggen. En dat willen doen op een verstandige manier, voor de lange termijn. En op de een of andere manier beginnen ze maar niet. En ik herken me zelf daar heel erg in. Dat heeft voor mij toch wel een tijd geduurd voordat ik echt de stap durfde te nemen om met ook een beetje serieus bedrag te beginnen met beleggen. En die mensen wil ik eigenlijk helpen om dat te doen. En wat we doen in die training is echt, hoe bouw je een portefeuille op door middel van ETF's? En welke principes kun je aanhouden? Waar kun je over nadenken om op lange termijn een mooi bedrag bij elkaar op te bouwen? En niet de individuele aandelen, want ik beleg zelf eigenlijk al heel lang in individuele aandelen. Maar dat is lang niet voor iedereen geschikt. Dus vandaar dat ik ook voor de ETF's heb gekozen. Omdat je daar vaak meteen al een hele goede spreiding mee hebt.
Ja, heel goed. En dus mensen kunnen dat natuurlijk op blondjesbeleggenbeter.nl ook vinden. Ja. Maar je had het ook net even over toen je zelf begon met beleggen, dat het voor jou redelijk eng was. Wanneer heb jij besloten om zelf te gaan beleggen? Want wij kennen je natuurlijk allemaal als financiële journalist.
Ja. Ja, ik ben in 2000 al begonnen als financieel journalist. En ik had nooit gedacht dat ik dat echt leuk zou vinden, maar dat vond ik heel leuk. En ik ben me steeds verder gaan verdiepen in beleggen. Het kwam eigenlijk allemaal door mijn werk. En ik heb op een gegeven moment ook lange tijd een online programma gepresenteerd. Dat heette toen Finance Television en dat bestaat niet meer. Maar daar interviewde ik iedere dag beursexperts voor. Dus toen had ik eigenlijk een training van hoe moet je beleggen of wat houdt het allemaal in. Terwijl ik daarvoor betaald werd, hè, want dat was gewoon mijn werk. En in die periode ben ik begonnen met heel voorzichtig beleggen met een heel klein beetje geld. Dat was volgens mij maar €300. En toen, dus dat is al 2005 geweest. En toen heb ik van alles en nog wat geprobeerd. Weet je, er waren mensen die mij uitlegden hoe je met opties kon werken. Dat heb ik toen ook geprobeerd. Nou, dat ging de ene keer goed en de andere keer helemaal niet goed. ik heb wat aandelen gehad. Ik heb wat geëxperimenteerd met turbo's. Maar dat was eigenlijk allemaal echt heel korte termijn. Dus dat was al zo'n beetje 2005. En dat was niet echt met het doel van ik wil iets voor later opbouwen. En in 2013, toen ben ik begonnen als ZZP'er. En toen ben ik ook mijn blog begonnen. Toen ben ik met een groter bedrag, met €20.000 ben ik toen begonnen. En ook met het idee van ik wil het beter doen dan de spaarrente. Ik wil het beter doen dan de AIX. En ik wil er lol aan beleven. Dus ik wil beleggen in bedrijven waar ik wat mee heb en die ik leuk vind om te volgen.
Ja, precies. Dus uiteindelijk ben je begonnen om natuurlijk ook, denk ik, wat ervaring op te doen voor met het beleggen zelf. Want je bent in 2000 begonnen met als financieel journalist. En later begonnen pas met beleggen.
Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik heb ook heel lang gedacht, ik schreef er wel over, maar dat was meer de bedrijfskant van het verhaal. Ja. Dus wel hoe gaat het met de cijfers en dergelijke. Maar niet, is het ook verstandig om daar nou je geld in te steken?
Ja, en beleefde je het anders
wel en welke niet? Wat zeg je?
Beleefde je het beleggen anders opeens toen je wel je geld erin had zitten natuurlijk?
Ja, totaal anders. Want dat is voor mij dus, toen ik dat online programma deed, presenteerde, toen was dat voor mij echt de belangrijkste reden. Ik maakte dat programma voor mensen die wel echt belegden. En ik dacht, ja, daar kan ik niet mee achterblijven. Ik moet gewoon merken hoe het is om nou je eigen geld in de markt te hebben zitten. En hoe voelt dat als er iets fout gaat? En wat kan er fout gaan? Ook gewoon hele simpele dingen zoals hoe leg je een order in? Waar let je dan precies op? Kijk, op die manier kon ik ook betere vragen stellen aan de mensen die bij mij te gast waren.
Precies, ja. Ja, en makkelijker levelen natuurlijk. En ik had ook op Instagram bij de community een poll neergelegd en gevraagd of zij wisten dat jij al 5, 6 jaar, geloof ik, de markt aan het verslaan bent. En ik heb de resultaten ook met je gedeeld. En een heel groot gedeelte die had natuurlijk geen idee. Ik denk meer dan, of bijna 90% had geen idee dat je dat doet. Dus de grootste vraag die ik ook doorgestuurd kreeg is, wat is je geheim?
Ja, kijk, voor mij een van de belangrijkste inzichten die ik heb gekregen met beleggen, is dat je, dat geheim is er eigenlijk niet. Van tevoren kun je nooit met 100% zekerheid voorspellen of het inderdaad zo goed uitpakt. En bij mij gaat dat inderdaad, van alle jaren heb ik het dus vanaf 2013 met die portefeuille beter gedaan dan de AEX, want daar vergelijk ik dan mee. Alleen het eerste jaar bleef ik daar fors bij achter, want toen steeg de AIX 17% en ik had toen 7% rendement in dat jaar. En daar zijn trouwens de kosten al vanaf, voor de mensen die dat graag willen weten. maar hoe ik dat doe, is ik beleg dus inderdaad in bedrijven waar ik iets mee heb en waar ik me iets bij kan voorstellen. En ik noem bijvoorbeeld een Netflix. Dat is een bedrijf, dat is iets waar ik zelf veel gebruik van maak. Toen ik jaren geleden flink aan het binge-watchen was en ook iedereen daar maar over hoorde praten over series die op Netflix te zien waren. Toen dacht ik van, hé, dat is wel interessant, want ze lijken wel wat te pakken te hebben. En Als ik het al zo leuk vind en iedereen om me heen heeft het erover, dan is er kennelijk ook wel echt vraag naar. En ik had het idee dat dat ook wel zou kunnen groeien. Nou, en dat, het begint dus allemaal met zo'n idee van, hé, dat zou interessant kunnen zijn. En vervolgens kijk ik natuurlijk ook naar cijfers en naar wat de koers heeft gedaan en probeer ik er zoveel mogelijk over te lezen. En dan... ja, de ene keer slaat bij mij dan de balans door naar ja, ik koop het. En dat was in dit geval zo. En soms haak ik uiteindelijk toch af. En dan doe ik het niet.
Ja, en zijn er bedrijven waar je recent bij afgehaakt bent? Waarvan je zegt, daar had ik interesse in, maar ik doe het toch maar niet.
Nou, bijvoorbeeld recent nog Disney. Dat heeft wel een beetje te maken met dat ik vrij traag ben in het maken van die beslissingen. In het begin, toen ik net begon in 2013, toen heb ik mezelf echt af en toe een schop moeten geven van nu iets kopen, maakt niet uit wat. Dat heb ik toen ook een aantal keer gedaan. En toen was ik veel actiever met kopen en verkopen. En tegenwoordig, ja, het grootste deel van mijn geld is gewoon belegd. Ik heb nog een stukje cash. Waarvan ik ook steeds maar denk, oh ja, dat moet ik nog ergens insteken. Maar tegenwoordig, omdat mijn portefeuille al zo goed gevuld is, doe ik ook veel langer over het nemen van beslissingen. Dat geldt voor Disney ook. Ik dacht vorig jaar, eind vorig jaar, toen ze Disney Plus lanceerden, in eerste instantie dacht ik, ik wil het niet hebben, want ik heb al Netflix. En dan komt de emotie een beetje om de hoek kijken. Dat ik was team Netflix en dus tegen team Disney Plus.
Ja, ja. Herkenbaar.
Ja. En op een gegeven moment is dat bij mij wel gedraaid. Want toen begon ik te zien van, ja, maar Disney, dat is veel groter dan alleen een streamingdienst. Ze hadden een aantal films, ook bioscoopfilms gelanceerd, die echt meteen blockbusters weer waren. En ze hebben natuurlijk televisiezenders, ze hebben pretparken. En toen dacht ik, nou, dat is wel interessant, want het zit toch in de mediahoek. Ze zijn natuurlijk goed bezig en ze zijn wat meer gespreid, was mijn visie. En ik vond de CEO daarvan ook, ja, die zat er al tijden. En heel aansprekend, ik had een interview met hem gezien met Oprah, die hem interviewde op een of ander podium. Heel interessant vond ik. Dus ik dacht, nou, dat moet ik gaan kopen. Maar ik had de beslissing nog niet genomen. Ik wilde toch nog wat meer. Ik weet niet meer precies waar dat in zat. En uiteindelijk ben ik nu blij dat ik het niet eind vorig jaar heb gekocht. Want het is van, nou ja, zeg maar 150 naar nu $107 gedaald. Ja. En nu merk je dus door de coronacrisis van, oh ja, dat spreiden. En dat ze ook fysieke activiteiten hebben. En dat bijvoorbeeld met dat ESPN, die sportzender die ze hebben, dat ze daar geen live sport meer op kunnen laten zien. En dan zie je toch dat advertentieinkomsten teruglopen en dat mensen niet meer naar pretparken kunnen. Nu sinds kort dan in beperkte mate. Shanghai is net weer open gegaan. Er is nu ook een nieuwe CEO. Daar heb ik trouwens al wel weer wat meer vertrouwen in. En de oude CEO is toch nog steeds president van het bedrijf. Dus...
Waarom heb je meer vertrouwen in de nieuwe CEO?
Nee, niet meer vertrouwen hoor. Gewoon ook vertrouwen. Ja, ik heb daar ook in verschillende interviews mee bekeken. Ik heb het idee dat hij heel erg open is ook. Dus dat spreekt me heel erg aan. Weet je, je hebt wel eens van die CEO's die blijven dan hangen in van die algemeenheden. Of praten om de hele hete brei heen. En het viel mij op dat hij, nou ja, voor zover ik dat kan beoordelen, dacht ik van, hé, hij laat ook zien dat hij sommige dingen gewoon niet weet. Geeft dat toe. Geeft ook aan dat hij het heel spannend vindt en dat ze stapje voor stapje nu moeten gaan wat betreft corona. Dat daar een hoop onzekerheid bij komt kijken. En hij zette ook heel duidelijk zijn visie neer. Dus dat, wat dat betreft dacht ik, oh ja, dat is toch wel een goede opvolger.
Als ik een beetje de leidraad in je verhaal neem, dan merk ik dat je ten eerste dus kijkt naar of je bijvoorbeeld de management goed vertrouwt. Daarnaast kijk je naar of je affiniteit hebt met zo'n organisatie. Je noemde ook cijfers. Wat zijn een beetje de cijfers waar je naar kijkt, bijvoorbeeld bij een Disney, waardoor je zegt van, misschien als dat niet goed zit, dan zou ik er niet echt verder op in willen zoomen.
Nou, ik kijk vrij algemeen. Ik kijk ook naar of een bedrijf veel schulden heeft. Maar ja, de ene keer, bijvoorbeeld een Netflix, heeft heel veel geld geleend om eigen content te produceren. Ja, dan vervolgens, hè, dat werkt, dat soort cijfers werken voor mij meer als een soort, ja, hoe moet je dat zeggen, een soort signaaltje. Waardoor ik dan denk, hey, dat, oh god, dat lijkt me wel veel. Waar komen die schulden vandaan en waar worden ze voor gebruikt? En dan ga ik verder kijken van wat vind ik daarvan? Denk ik dat het houdbaar is? Denk ik dat dat een goede investering is? En dat het ze wat op gaat leveren. Nou ja, bij Netflix is dat in elk geval de goede kant op gegaan destijds. En bij Disney ja, gaat het meer om wat zijn de inkomsten, wat zijn de verwachtingen. Is het een beetje stabiel voor wat betreft de omzet en winst? En nu dus helemaal niet, omdat ze zoveel ongelooflijk veel omzet hebben zien wegvallen. Nou ja, en dat is dan iets waar ik dan verder in wil duiken. Van goh, wat verwacht het bedrijf zelf? Komt dat weer op orde? Dus ja, het klinkt misschien allemaal wat wazig, maar ik kijk eigenlijk naar van alles en nog wat. En het kan allemaal werken als een trigger om er verder op in te duiken.
Het klonk helemaal niet zo, het klonk heel duidelijk juist. En ook even, want je zei, hè, vandaar dat het belangrijk is om te spreiden. Ik had bijvoorbeeld Boeing in mijn portfolio. Dus volgens mij 5% van mijn portfolio. En dat is een bedrijf dat volgens mij nu inmiddels al 40%, 45% in mijn portfolio in ieder geval gezakt is met de prijs die ik het gekocht heb. Maar wat je heel vaak hoort is natuurlijk een stukje spreiding. En stel ik zou al mijn geld natuurlijk in Boeing hebben zitten. Dus je zou normaal gesproken nooit verwachten dat er een in de zoveel jaar, of in ieder geval een in de 100 jaar evenement zou komen waarbij mensen opeens niet meer mogen vliegen bijvoorbeeld. En dus minder orders krijgen voor vliegtuigen en dergelijke. Hoe kijk jij naar spreiding en waar let je dan precies op?
Nou, voor mij is spreiding ook echt wel van belang. Hoewel ik met mijn aandelenportefeuille, of hè, de blondje beleggen beter portefeuille, is eigenlijk alleen maar aandelen en één ETF die ook nog in aandelen belegt.
Ja, want je portfolio staat online, hè, op je website.
Ja, staat gewoon online. En ik heb het vanaf het begin af aan, heb ik steeds de screenshots van de portefeuille ook daar neergezet. Ja, je kan dat precies zien hoe dat gaat. Nou doe ik dat wel allemaal handmatig, dus het gaat niet real time, maar minimaal één keer per maand is het te zien.
Ja, ik heb er nog zeker. Je hebt echt toffe bedrijven er tussenin zitten. Enige waar ik die ik zelf ook bezit is Shell.
Oh ja. Ja, want als je het dan over spreiding hebt, en ook over verschillende bedrijven. Shell is er één geweest voor mij, die is er tussen gekomen, omdat ik destijds echt ook helemaal aan het begin dacht van, nou, ik moet beginnen met beleggen, ik moet iets kopen. En Shell is een bedrijf waar heel veel Nederlanders in beleggen, wat heel vaak de hoeksteen van de portefeuille ook wordt genoemd, hè. Vanwege het dividend. Dus ik ben daar jaren geleden. Heb ik gewoon maar gedacht, nou, huppakee, dan doe ik daar ook een deel van mijn geld in. En op die manier had ik dan ook iets van de energiesector. Maar daar gaat het met Shell gaat het nu natuurlijk helemaal niet goed, want ik geloof dit jaar alleen al 40% lager. En dan is het heel fijn dat ik ook andere bedrijven heb, zoals bijvoorbeeld Galapagos. En dat is dit jaar ook weer gestegen met zo'n 8%. En even kijken, Netflix is dus dit jaar, ja, komt hij weer, maar ruim 30% gestegen. Dat maakt zoveel goed voor de verliezende aandelen die ik in mijn portefeuille heb. Weight Watchers is voor mij een enorme misser. Is dit jaar ook weer veel verder onderuit gegaan, maar ik heb het ooit voor $70 gekocht. Ik geloof nu op 20 of 25 staat. Dus dat is, ja. En nu is dat deel van mijn portefeuille zo klein geworden dat ik eigenlijk, ja, ik had het al lang al moeten verkopen en nu denk ik, nou ja, ik ben te laat. Maar dat is wel het belang van spreiding, dat je ook in verschillende sectoren belegt in verschillende soorten bedrijven die zich met verschillende activiteiten bezighouden, voor kunt zorgen dat als het bij het ene bedrijf, hè, want natuurlijk je bereidt je voor en je verwacht van alles van zo'n aandeel, maar je ziet het maar, je kan er helemaal naast zitten. En als je dan een mega verlies hebt op het een, nou, dan kan een mooie winst op het ander dat weer helemaal goed maken.
Want Shell is natuurlijk altijd de trots van Nederland geweest. Een van de grootste bedrijven die we natuurlijk gehad hebben hier. Waar zie jij het heen gaan met Shell als je kijkt naar bijvoorbeeld de energietransitie?
Dat was deel 1 en tijdens deel 2 bespreken we nog heel veel mooie andere onderwerpen. Dus zorg dat je even naar de link hieronder gaat om naar deel 2 te gaan. En dat je even abonneert, want dan mis je nooit meer dit soort mooie video's.